Luister naar Pitstop, Marijn Abbehuis en Arjan Schouten met het laatste nieuws uit de paddock.
Ferrari zag je af en toe nog wel een beetje stuiten, hoor.
Nou, toch wel. Een heel panel 20 keer dat boek heen en weer laten lezen van voor naar achter en van achter naar voren.
Ja, ja, waar winnen ze niet 2-3 tienden mee, kun je bijna afvragen tegenwoordig. En Verstappen zou alleen wereldkampioen worden.
Beluister hem in je favoriete podcast-app.
Dit is de AD-podcast In Koers met Marijn Abbehuis, Willem van Baarle en Wout Poels.
Daar is hij! Dat is schitterend wat hij hier doet. Wout Poels wint etappe nummer 15. 2 jaar geleden dwars door Vlaanderen, vorig jaar Parijs-Roubaix en nu de omloop in de eerste koers van zijn seizoen. Schitterend, wat een mooie overwinning van Dylan van Baarle. 1 Poels, 2 Evenepoel. Op de valreep pakt het Nederlandse wielrenner dan toch nog een ritzegen mee in deze ronde van Spanje.
Het is geen schande hoor, om te verliezen van Van Baarle. Dit heeft hij absoluut afgedwongen. Hij is de meer dan terechte Nederlands kampioen.
Een geel gekleurde, doch enerverende wielerweek begon met een opzienbarende tijdrit in Italië. Dylan van Baarle, dat jij daarin 1 seconde sneller was dan je podcastpartner. Lag dat volledig aan die nieuwe helm?
Dat denk ik wel.
Mooi. Maar met de koersdag ging hij beter rijden en kwam hij uiteindelijk bijna in de top 10 van het algemeen klassement. Wout Poels, had Jonas Vingegaard de Tirreno ook gewonnen als de race tot aan jouw derde week had geduurd?
Nee, dan denk ik niet. Ik kwam wel elke dag een beetje dichterbij.
Mooi. En er werd uiteraard niet alleen in Italië gekoerst. En dus valt er meer dan genoeg te bespreken in een nieuwe dosis borrelpraat vanuit het peloton. Mijn naam is Marijn Abbehuis en je luistert naar In Koers. Vind je deze podcast leuk? Klik dan even op volg in jouw favoriete podcast app. En laat vooral ook een beoordeling achter. Maar ja, jongens, jullie zaten dus allebei in de Tirreno. Een mooie Tirreno, denk ik wel. Dylan, hoe was het voor jou?
Ja, het begon natuurlijk met een tijdrit waar we met een nieuwe helm van start gingen.
Ja, wereldnieuws.
Ja, daar is natuurlijk veel om gelachen op social media. maar ja, dat was op zich was een prima tijdrit, heen en weer. Niet te gek. En eigenlijk de dagen daarna moest ik er wel een beetje inkomen, maar naar het einde toe voelde ik me best wel weer goed.
Mooi. Wout, wat vond jij van die nieuwe helm van Visma?
Ja, nou, het grappige is, wij hadden dus ook een nieuwe helm. En bij ons bij de ploeg waren ze heel enthousiast over. En wij mochten de dag ervoor mee trainen en kregen we een mailtje van geen foto's posten, dat wordt morgen pas op de wedstrijddag gepost. En toen stuurde Dylan 's avonds die foto naar ons, ja. Van die, dat hun die helm hadden. Ja, toen vond ik het wel een beetje zielig voor onze sponsor, want die kregen natuurlijk geen 0,0 publiciteit daarvan, want alles ging naar Jumbo, want die hadden zeg maar de overtreffende trap.
Ja, ja. Had je willen ruilen?
Nou ja, als die sneller is wel, hoor. Maar die van ons was ook heel sneller.
Ja, net 1 seconde langzamer.
Ja, maar normaal zit ik altijd 10 seconden achter jou ongeveer.
Wat vind je er zelf van, Dylan? Wat vind je van die helm? Jij hebt hem van tevoren heb je hem al opgehad, want je stuurde inderdaad al een fotootje naar ons dat die nieuwe helm er aankwam. Voel je je er goed bij?
Ja, kijk, je moet er niet mee op straat gaan lopen en of naar de supermarkt mee gaan. Qua looks is die natuurlijk niet het mooiste, maar uiteindelijk gaat het om de aerodynamica. En van wat ik heb begrepen is die supersnel. Dus ja, uiteindelijk wil je de snelste spullen, de snelste fiets, snelste pak. Dus ja, dan hoort de snelle helm er ook bij. Maar ja, wat ik zeg, voor de looks hoef je het natuurlijk niet te doen. Maar sowieso over het algemeen, de tijdrithelm ziet er natuurlijk al een beetje gek uit.
Ja. Ik vond het wel echt heel goed bedacht hoe ze die hebben gemaakt. Want je wil die voorkant wil je eigenlijk zo dicht mogelijk maken tussen je arm en je hoofd. En dat iemand dacht van, hey, we kunnen gewoon die helm gewoon echt 10 keer zo groot maken daarvoor. En het zo daar sluiten. Wel echt knap over nagedacht.
Ja, ik heb Mathieu Heijboer, jouw trainer Dylan, die heeft er een goede uitleg over gegeven in de podcast van onze collega's. Thijs Sonneveld en Hedel van Warmerdam bij In het Wiel. Was wel goed om te horen. Maar hij zei ook dat het eigenlijk voor elke coureur iets anders is. hoeveel voordeel je daar nou aan hebt. Is er bij jou getest, Dylan? Weet jij hoeveel het voor jou scheelt?
Nee, voor mij is het... Ik ben niet in een windtunnel of op de baan geweest om het te laten testen. Dus ja, ik zou niet weten hoeveel het zou schelen voor mij.
Oké, maar ga je dat nog wel doen?
Dat is niet het plan tot nu toe. Misschien voor de Dauphiné of voor de Tour, maar het plan... Want dan gaat het ook pas de eerste tijdrit weer zijn die ik ga rijden. Maar voor zover het er nu naar uitziet, niet.
Oké. Nou goed, we begonnen met een tijdrit. Daarna gingen we nog wel even verder. Luisteraar Job Stoks is opgevallen dat er heel veel renners vervolgens de koers hebben moeten verlaten. Om uiteenlopende redenen, denk ik. Wat is jullie daarvan opgevallen van relatief veel DNF'jes in de Tirreno?
Ja, ik vind dat altijd wel lekker, want dan wordt het peloton wel kleiner. Dan hoef je niet zo te wringen.
Oh, maar, dus je hebt gewoon een paar takjes in voorwielen gestoken.
Nou, ik zei gewoon tegen Dylan dat hij nog even iets harder op kop moest rijden de dag. Dus dat heeft ook wel geholpen. Nou, het was wel echt een lastige Tirreno. Op papier was het misschien niet de zwaarste ooit, helemaal niet. Maar er werd gewoon echt hard gereden. En ook een paar wat mindere dagen met het weer natuurlijk. Met regen, dat ook echt wel echt koud was. En ja, er werd gewoon echt wel hard gereden.
En een beetje onnozele valpartijen ook, had ik het idee.
Ja. Klopt.
Ja, dat jongens gewoon alleen vielen en die dan een elleboog braken of een duim. Of...
Ja, ik weet nog, we reden op zo'n rechtstuk en ik zat met John Degenkolb even te praten. En ik hoorde een klap en ik kijk achter me, er was een ploeggenoot van hem. Ik ben even zijn naam kwijt. En
drie, ja, Max Poel.
Brak zijn elleboog. En nog wat meer. Maar dat was echt gewoon op een rechtstuk, niks aan de hand, bam.
Oké, maar jullie hebben geen verklaring voor het feit dat er hier nu meer valpartijen waren dan in andere koersen?
Nou, ik moet eerlijk zeggen, die wegen in Italië, het wordt er niet beter op waar we hebben gekoerst. Echt gaten in de weg, daar word je bang van.
Maar ze hadden ze wel mooi opgevuld met een beetje gravel.
Ja, in de afdaling, dat was ook levensgevaarlijk.
Shitje.
Ja, kwam je daar... Dat was die rit die Jonas natuurlijk won. Zeg maar de eerste bergrit. Ik dacht vrijdag. En dat was dan een lange klim. Afdaling en dan nog naar de finish. 10 kilometer of zo. Maar dat was een afdaling. Dat was niet normaal. Dat was gewoon, daar ging je in en dat was maar gokken als er gravel lag of niet. Levensgevaarlijk.
Ja, dat is ongelooflijk. Maar ja. Weet je, we hebben het vorig jaar er wel eens over gehad. Toen heb jij er best wel een voortrekkersrol in gespeeld, Dylan. In van ja, dit of dat is wel een goed idee. Of ik weet even niet uit mijn hoofd over welke koers het ook weer ging. Maar jullie wilden dat er minder hard zou worden gekoerst of een koers zou worden ingekort omdat het gevaarlijk was. Met het weer of met de omstandigheden en de wegen. Is dat dan nu dan nog weer een item? Als je merkt van jeetje, we moeten afdalen en we moeten maar geluk hebben dat er geen gravel ligt in een bepaalde bocht.
Ja
het blijft altijd een item natuurlijk, maar dat blijft zich gewoon herhalen, zeg maar. Dus er wordt eigenlijk, er begint nu wel wat te komen met de CPA die wel iets actiever is. Maar er komt nu een nieuwe organisatie, heet Safer. En daarmee hopen ze wel gevaarlijke punten in parcoursen te kunnen analyseren en dan misschien een alternatieve route te kunnen geven. Dus ja, ik hoop dat dat gaat helpen voor veilige situaties. Maar het blijft natuurlijk een hot topic over afdalingen die gravel hebben, verkeerspaaltjes, ja, noem het allemaal maar op. Het blijft... Kijk, uiteindelijk rijden we alsnog gewoon op open wegen natuurlijk, maar ja... Soms slaat het natuurlijk helemaal nergens op als je op een weg rijdt die er net zo bij liggen als het bos van Flair.
en het is ook eigenlijk met die gravel, dat is heel makkelijk op te lossen. Dat is gewoon die bochten schoonvegen. Net als in een Tour, dan gaan er volgens mij wel van die karretjes over de weg die gevaarlijke punten schoonvegen en dat soort dingen. Maar dan kom je zeg maar in een iets kleinere koers, terwijl Tirreno eigenlijk nog best wel een hele grote koers is, die door de RCS van de Giro d'Italia wordt georganiseerd. Daar zou je eigenlijk wel van mogen verwachten dat ze daar ook in dit soort koersen daar wel aandacht aan besteden. En niet denken van op de Bonnefoy naar onder en hopen dat alles goed gaat.
Ja.
En dus ook, ja, ook met signalering bijvoorbeeld, met U-turns, dat er dingen staan die dat je al van 100 meter ver hoort van, oh, er komt een gevaarlijk punt aan.
Ja, oké. Nou, hebben we in ieder geval een mogelijke verklaring voor de vele DNF'jes tijdens de Tirreno. Jij zegt net al heel met een hele grote zucht, diepe zucht, Wout, die rit die Jonas natuurlijk won. Jonas Vingegaard leek van een andere planeet, deze koers. Hoe heb jij dat persoonlijk ervaren? Want je hebt zelf ook twee hele goede bergetappes gereden, denk ik. Dus je kunt ook een beetje inschatten hoe hard hij reed ten opzichte van de rest.
Nou, ik denk na die tijdrit dat sommigen dachten van, misschien is die wel, nou, het was wel een oor natuurlijk, maar misschien net even wat minder. Want iedereen verwacht dan misschien ook gelijk dat hij die tijdrit wint. En volgens
zeker
mij gewoon,
met zo'n helm.
Ja, zeker met die helm. Maar volgens mij won Ayuso, dacht ik, uit mijn hoofd.
Ja, klopt.
En, dus ja, dat is ook geen pannenkoek. Maar ja, toen in die bergrit was die niet te houden. Dus ja, het is wel bizar hoe die zo af en toe nog wegrijdt. Ik vind dat wel, ja, dat is wel echt heel knap. Ja,
ja, want heb jij het gevoel gehad dat hij harder reed ten opzichte van jou dan dat vaker is gebeurd met grote klassementsrenners?
Nou, weet je wat,
kun je het inschalen, zijn
in de
niveau?
In de Tour deed hij het ook al, hè?
Ja.
Twee jaar op een rij eigenlijk. En dan is dit natuurlijk niet de Tour, maar hij heeft wel zijn instappenlevel is gelijk goed in orde op het begin van het seizoen, zeg maar. Dus hij heeft een goede winter gehad.
Ja. Dylan, hoe ervaar jij zijn niveau en hoe ervaar jij het om met hem te koersen nu zo in zo'n week?
Ja, zijn niveau was natuurlijk super hoog. Gran Camino was denk ik ook super goed wat hij daar liet zien. Als je alle etappes wint die meetelde. En ja, misschien hadden mensen inderdaad wel een beetje gehoopt op een iets mindere joke na die tijdrit in van de Tirreno. Maar ja, hij zei al dat tijdens die vlakke rit dat hij zich al echt goed voelt en dat hij er wel echt voor wil gaan in de bergritten. Dus dat geeft mij natuurlijk ook alweer heel veel vertrouwen dat je kopman gewoon in orde is, zeg maar.
Ja. Ja, nou, dat heeft hij wel laten zien. Hoe is het met jouw vorm? Jesse van Dalen die vraagt zich af hoe jouw vorm is ten opzichte van een jaar geleden.
Nou, van een jaar geleden is hij denk ik wel beter. Omdat ik toen uit moest stappen in de Tirreno met scheenbeenblessure. Dus in dat opzicht is de vorm wel beter dan vorig jaar. Maar voor mij is het natuurlijk vet lastig om in dit soort koers als een Tirreno waar Jonas dan rijdt. En waar toch wel etappes in zitten, wat langere beklimmingen heeft. Om dan zelf echt te onderscheiden. Dus dan ben je toch veel op kop aan het rijden op vlakke stukken en de klimmetjes daarvoor. Maar ja, ik ben heel tevreden over de vorm.
Mooi. Hoe tevreden ben jij over de vorm van Dylan, Wout?
Ja, daar zijn we allemaal tevreden over in het peloton. Ik moet eerlijk zeggen, nee, Dylan hield de ketting goed strak, zeg maar, in die vlakke ritten. Heeft wel veel kilometers op kop gereden. Dat was wel... ik vond het wel indrukwekkend wat hij daar deed.
Ja, ergens halve week de week... Hè? Wat wilde je zeggen?
Nou ja, ik was naar jou luisteren. Volgens mij viel de verbinding even een beetje weg.
Oh nee, jij appt halverwege de week dat jij dacht dat Dylan Vespa's had gegeten voor het ontbijt.
Ja, nee, maar echt serieus. Het is niet dat we... Nou, die podcast samen maken dat ik hem alleen maar doe opheemde. Maar hij reed echt hard op kop met controleren. Dat sloeg nergens op. Ja, was wel echt goed. Ja. Ja, meer kan ik er niet van maken. Het was, we hebben het een paar keer bij ons aan tafel over gehad. Dus ja, dan weet je wel hoe laat het is.
Mooi.
Ja, ik heb ook wel veel commentaar gekregen in de groepetto. De twee bergritten.
Ja, wat, noem eens even iemand die dan naar jou toe is gekomen en wat hij dan precies heeft gezegd.
Ja, die laatste bergrit reed ik met een groep omhoog. En toen kwam Edward Teuns naar me toe en die zei van... Ja, hoeveel vrienden heb jij nog in deze groepetto zitten? Hoeveel wordt er nog tegen je gepraat? Dus ja, daar moest ik wel een beetje op lachen, maar... Ja, weet je, uiteindelijk die twee ritten gingen we in met een plan en hebben we echt super goed uitgevoerd. En ja, Jonas maakt het dan ook twee keer super goed af. Dus dan kan je met vertrouwen naar de volgende koersen gaan waar je samen met hem rijdt.
Ja, ja, mooi. Mooi, supermooi. Mooie koers geweest, denk ik. Laten wij eventjes naar de rubriek gaan. Want where is Wout nu?
Poels wint Luik Bastenaken Luik. Wat een grandioze overwinning van Wout Poels.
Ja, ik ben net, ik denk, 2-3 uurtjes thuis. Zondag was het natuurlijk afgelopen. En er waren 's avonds geen vluchten meer. Dus ik moest op maandag vliegen. 2 vluchtjes en nou lekker thuis.
Oké. Lang reis, vermoeiende reis?
Ja, wel. We moesten na de finish moesten we naar Bologna. Dat was, ik denk, wel 2,5 uur met de bus. Daar hotel slapen. En toen vanmorgen om... pak een beetje om 11 uur de vlucht naar Rome. En naar Rome-Nice. En toen kwam Ellen een Kaspertje mij ophalen bij het vliegveld. Dus ja, dan ben je wel heel de dag eigenlijk een beetje rond aan het hangen.
Ja, en nu... Even herstellen, even rustig aan. Of nu moest je gelijk aan de bak?
Nou, ik moest eigenlijk wel aan de bak, want ik stond net alweer de was op te vouwen en nieuwe op te hangen. Dus ik kon gelijk weer naar mijn huishoudelijke taken. Dus ik was blij dat ik even nou die podcast kon doen, want dan kan ik eventjes op bed liggen.
Mooi zo. Oké, en Dylan, waar ben jij?
Ja, ik ben ook thuis. Dus ja, eventjes herstellen en op naar de klassiekers.
Heb jij dezelfde terugreis gehad als Wout?
Nee, ik heb een iets relaxter terugreis gehad. Ja, kijk, die finish van de Tirreno, dat is natuurlijk in het middle of nowhere, waar eigenlijk geen vliegvelden zijn of in ieder geval niet kunnen vliegen. Dus vorig jaar hadden we met een paar man een privéjet gehuurd. En dit jaar hetzelfde, dus ik was... gisteravond om 9 uur thuis.
Oké, luxe. Maar Wout mocht niet instappen.
Ja, ik heb Wout 2 keer gevraagd, maar kreeg weinig antwoord. Dus,
mijn budget was niet toereikend genoeg, helaas.
Ik heb hem nog een vriendendeal aangeboden, maar helaas.
Oh, dat was mensen passen er in dat vliegtuig dan?
Nee, dat was een vriendendeal, ja.
Zelfs als voor Froomey.
Maar ja, die is eerder naar huis gegaan, hè?
Ja. De 6 stoelen zaten er.
Oké. Nou, relax, joh. Goed geregeld.
Ja, het is ook, weet je, het is ook... ik ga natuurlijk binnenkort ook weer naar België toe. Het is ook wel een soort van investering. Je herstel richting die koers natuurlijk. Dus ja, dat komt er dan ook nog eens een keer bij. Dit doe je misschien 1 keer per jaar. Want normaal gesproken naar België zijn er altijd gewoon goede normale lijnvluchten. Dus dan heb je dat niet echt nodig.
Ja, oké. Dus je hebt even een joker ingezet. Even een klein beetje pijn lijden op het ene vlak, waardoor je minder pijn lijdt op het andere vlak.
Ja, echt een investering om sneller te kunnen herstellen van toch gewoon... Hele pittige week.
Mooi. Goed gedaan. Nou, geef de nummer van de piloot maar aan mij. Ik weet niet of dat heel blij mee zou zijn, maar ik heb ook echt weer behoorlijk pittige reis achter de rug. Net terug uit de zandbak. Ik ben daar 3 weken geweest. Tussendoor heel even kort naar huis gekomen. Maar ik was gisteren... Ik denk net zo naar de vaantjes als Wout nu. Super vroeg van mijn hotel opgehaald na echt een onwijs lange werkdag. Met al dat gezeur met Verstappen en Helmut Marko en weet ik wat allemaal. Tot midden in de nacht zitten werken. Was natuurlijk ook een avondrace. En ik geloof dat ik om 2:30 naar bed ging zaterdagavond. En om 4:30 ging de wekker. Om 5:00 moest ik naar het vliegveld. En ja, dat is...
Hey, maar jij hebt je eerste grote ronde alweer gedaan dan 3 weken van huis.
Zeker, zeker, zeker. Drie weken in het Midden-Oosten. Nou, dat is wel leuk hoor.
Je had wel een mooi fietsje gehuurd, zagen we.
Ja, klopt. Ik heb in Bahrein wel een paar dagen kunnen fietsen op Merida van jouw ploeg. Een oude Bahrein McLaren fiets. Dus welk jaar was dat? 2020 of zo?
Ja, zoiets, ja.
Ja, nou, heerlijk op gefietst. Wel alleen maar op lange wegen naar niets. Om vervolgens weer een bocht te maken en weer terug te rijden. En nooit iemand tegen te komen. Nergens een boom om je een beetje uit de wind te houden. Ook nergens een stoplicht.
Oh, dat is wel lekker.
Ja.
Dat is dan ook het enige voordeel.
Precies. Dus nee, het was echt een beetje... Ik had een beetje een Zwift gevoel. Je rijdt alleen maar rechtdoor. Je komt niemand tegen. En elke trap die je levert, levert je ook snelheid op.
Lekker. Oh, lekker.
Ja, nou, maar beter dan niks doen. Dus,
En het was goed weer.
En het was goed weer, ja.
Nou, ja, mooi kleurtje gekregen ook nog.
Ja, vind je?
Nou, je valt wel mee, maar ik denk even een complimentje.
Ja, ik heb mijn neus goed ingesmeerd. Dat moet van jou.
Ja, nee, moet je wel doen, joh. Ja. Dat is echt belangrijk.
Die van mij, die...
Dit leeft als een rood neusje. Dat ik net een clowntje na een grote ronde.
Die AD plopkap is er niks bij.
Mooi. Laten we doorschakelen naar de andere koers die is gereden, Parijs-Nice. Hebben jullie misschien wel iets van gezien, misschien niet? Ik leg de vraag eerst even bij jou neer, Dylan. Heb je naar Parijs-Nice gekeken tijdens de Tirreno?
Wel weinig, omdat wij starten elke keer best wel vroeg. En dan met douchen, eten, dat soort dingen. Dan keken we in de bus altijd wel de herhaling van de finale.
Keek je dan in de bus de finale van de Tirreno terug of de finale van Parijs-Nice?
Allebei.
Ah, oké.
Dus ja, we hebben Olaf wel nog live een keer kunnen zien winnen. En dan, ja, gisteren heb ik eigenlijk niet echt iets gezien. Dus die hebben we gisteravond nog teruggekeken en nog een klein stukje voor morgen. Dus ik ben wel helemaal op de hoogte. En gisteren zag er wel echt uit als een slagveld.
Ja, je zegt, ik heb Olaf live kunnen zien winnen. Jurgensen wint het eindklassement. Eline de Nijer, die vraagt, worden de overwinningen bij jullie nog wel gevierd? Nu het er zoveel zijn.
Nou ja, deze. Het is nog nooit voorgekomen dat één ploeg in één jaar Parijs-Nice en Tirreno wint. Dus dat is wel echt speciaal. Ja, wat we hebben gepresteerd. Dus bij elke overwinning vieren we nog steeds. Gaan we de nachtclubs in Bologna. En dat loopt soms een beetje uit de klauwen. Maar. Nee, gekke zijn. Maar er wordt altijd wel even bij stilgestaan bij het avondeten. Champagne getoast. Want ja, dit blijft ook niet zomaar duren natuurlijk. En je moet wel van elke overwinning kunnen blijven genieten alsof het de eerste is.
Ja, mooi. Mooi. Wout, hoe kijk jij daarnaar dat zij alles winnen?
Ja, weet je wat is, als je zulke renners in je ploeg hebt, dan heb je er ook iets meer kans op natuurlijk. Kijk, als je al die toppers hebt dan ook nog goed, heel goed inkoopt met zo'n Jurgensen van Movistar die overkomt en dan gelijk zo'n slag slaat, dat is natuurlijk wel heel knap.
Ja, maar het is niet alleen dat toch, want Jurgensen stond bekend als een hele goede renner, maar... Zij hebben er dan, lijkt het, in vrij korte tijd ook wel een renner van gemaakt die zo'n koers als dit kan winnen.
Ja, kijk, weet je wat dit is? Dat was natuurlijk al een heel groot talent. En volgens mij zaten ook wel natuurlijk heel veel andere ploegen ook achter te vissen om die naar binnen te halen. Maar ja, dit is dan een diamant die een beetje nog weer bijgeslepen moet worden. En dan, ja, als het dan gelijk zo snel gaat, ja, dat is natuurlijk wel helemaal lekker. En ja, ook voor zo'n jongen, wat is die 24, Parijs-Nice winnen. Ja, dat geeft natuurlijk wel een boost.
Ja.
Ja, en ook met zo'n deelnemersveld, hè?
Ja, ik bedoel, Remco die tweede wordt. Ja, dat is toch wel heel knap om die af te houden.
Ja, ja, indrukwekkend. Jullie hebben al eens een keer een kort onderrondje gehad van met de vraag of hij bij jullie trainingsgroepje mocht, omdat hij in de buurt woont. Wil je hem er nu bij hebben, Wout, zodat hij de koffie kan betalen?
Ja, voor één keer voor de koffie, maar voor de rest hoeft hij niet mee, hoor. Moet wel een beetje exclusief blijven, ja toch, hè, Dylan? Kunnen niet,
zeker.
We zijn niet van die groepjes van, oh, je rijdt goed, nou wil ik jouw vriendje zijn. Nee, zo zijn we niet getrouwd, hè. We blijven wel gewoon lekker bij onszelf.
Oké, goed zo. Dus hij mag de geheime plek, mag hij niet weten?
Ja, mag wel weten, maar mag gewoon niet komen. Misschien een paar keer.
Hij moet snel doorrijden.
Ja.
Mooi, mooi. Oké. Een gele week dus, zoals ik in de intro al zei. Echt bijzonder hoeveel Visma wint. Olaf Kooi won een paar ritten in Parijs-Nice. Kan hij ook Milan Sanremo winnen?
Goh. Op de manier waarop ze natuurlijk de afgelopen jaren hebben gekoerst op Bressa en Poggio. Ja, moet het wel echt alles samenkomen? Wil hij in de eerste groep kunnen komen naar de Poggio en voor de opening kunnen sprinten? Met een beetje geluk ook met de weersomstandigheden. Als het dan bijvoorbeeld tegenwind is op de Cipressa en Poggio, ja, dan gaat het natuurlijk iets minder hard. Als Joy, net zoals ik denk 2 jaar geleden, echt volle bak eraan begint op de Cipressa, dan wordt het natuurlijk wel lang. Maar ja, hij heeft zeker de snelheid en de inhoud om op die lange koers aan te kunnen.
Oké. Gaan jullie, jij rijdt hem niet, hè? Jij rijdt Milan Sanremo niet. Nee, gaan jullie die koers zo in, denk je, om hem een kans te geven?
Ik denk wel dat hij een beschermde rol gaat hebben, dat hij kan kijken hoe ver hij kan gaan komen. En ik denk ook dat het gewoon super goed is voor hemzelf om ervaring op te doen in weer een lange koers. Zoveel doet hij er natuurlijk niet, maar als je bijvoorbeeld ook ziet met het WK, heeft hij ook uitgereden waar heel veel jongens natuurlijk ook zijn afgestapt. Dus ik zie wel misschien in de toekomst iets dat hem zou moeten liggen, Milan Sanremo, maar misschien dit jaar is het nog wel even te vroeg.
Ja, er gaan ook wel echt hele grote namen weer aan het vertrek staan daar. En die waarschijnlijk heel hard gaan rijden op die klimmetjes, die laatste klimmetjes. Milan Sanremo is ook gevoelsmatig een beetje een andere koers geworden de laatste jaren door al dat geweld op die laatste 2 klimmetjes. Het is allemaal, het ontwikkelt zich allemaal zo snel, dat wielrennen met vroege aanvallen en lange solo's, et cetera. Dus interessant.
Ik ben wel benieuwd hoe dit doen. Ik kijk wel uit.
Nou, leuk. Gaan we naar kijken. Ik heb nog even 2 echt leuke luisteraarsvragen gekregen, waarvan ik denk, die moeten we eventjes apart behandelen. Zonder dat ze echt in een ander onderwerp passen. En Reinier Hakvoort, die heeft ons een heel DM gestuurd met grappige vraag, leuke vraag. Die luidt als volgt. Hij zegt, jullie rijden altijd op vermogen. En aan de hand daarvan eten jullie ook, bepalen jullie wat jullie eten. Dat is zijn perceptie. En hij vraagt zich af of als jullie een fietswissel hebben tijdens een koers, of je dan ook meteen op je nieuwe fiets een vermogensmeter hebt zitten die gelinkt is aan je eigen Garmin of Wahoo. En als dat niet zo zou zijn, welk effect het op jullie zou hebben als je niet weet wat voor vermogen je kan leveren op dat moment, of wat voor vermogen je op dat moment levert?
Wij hebben wel op alle fietsen een vermogensmeter zitten. Dus als ik van fiets wissel, dan heb ik ook gelijk weer vermogen van mijn reservefiets. Al moet je soms wel even op je Garmin even aanklikken snel. Dus je moet ze er wel in zetten. Anders heb je ze natuurlijk niet. Want als je in de peloton naar je powermeter moet zoeken, dan krijg je er 180. Dus dat is een beetje lastig. Dus je moet ze wel altijd even het begin van het jaar allemaal goed instellen. En soms even controleren. En, maar ja, mocht je hem niet hebben, je hebt vaak toch altijd wel een voedingsstrategie, zeg maar, waar je die dag aan gaat houden. En als ik geen power heb, dan voel ik zelf ook wel aan van, als het hard gaat, dat ik echt op het hoge, zeg maar, koolhydraten veel moet eten of minder. Dus ja, dat voel je zelf ook wel redelijk goed aan dan. En het is niet, ik rij veel op power, maar het is ook niet dat ik non-stop op power rij. Kijk, als je die slotklim oprijdt, dan zie je die power wel. Maar dan op een gegeven moment heb je ook niet meer zo heel veel keus. Dan is het gewoon of volgen of lossen. En als je wordt gelost, dan ga je misschien een klein beetje op je power rijden om jezelf te pacen naar de finish. Maar zolang je in de eerste groep zit, dan is het gewoon, gewoon volgen. En dan kijk je af en toe en dan denk je van, het zijn hoge waardes. Maar daar doe je dan niet zoveel mee.
Nee, snap ik. Hoe is dat voor jou, Dylan?
Ja, bij ons is dat eigenlijk hetzelfde. De mogensmeters staan gewoon in de Garmin. Dus als je van fiets wisselt, dan kan je ook schakelen naar andere Garmin. Nu met SRAM is het wel nog meer vermogensmeters die erin staan. Omdat elke tandblad heeft, dus als je een 54 meet of 52, dan komt er ook gelijk een andere powermeter bij. Dus het is wel een hele lange lijst in je Garmin. Het wordt gewoon een hele lange lijst op een gegeven moment. Maar ja, als ik op kop moet rijden, dan kijk ik wel veel naar mijn powermeter. Om in ieder geval mezelf niet op te blazen gelijk op het eerste klimmetje. Maar als hij het niet zou doen, ja. Ik heb het eigenlijk nog niet heel vaak gehad, of eigenlijk nog nooit gehad, dat hij het niet deed. Maar dan is het gewoon meer op gevoel rijden en van de coaching van de andere jongen daar je tempo op bepalen, zeg maar.
Oké.
Okay. Okay. Hey, vraagje. Je powermeter van Schrem. Dus zeg maar, als je met een ander tandblad rijdt, dan heb je dus gewoon een hele andere crank. Dat is gewoon dat zit er gewoon vast op, zeg maar. Je kan niet de bladen verwisselen.
Ja.
Net als bij Shimano kan er wel. Dan doe je gewoon je blad verwisselen en dan hou je gewoon dezelfde powermeter.
Ja, dus echt het tandblad zit vast aan aan de vermogensmeter. Dus als je van een 54 naar een 52 wisselt, dan verander je ook van powermeter.
Ah, hoeveel powermeters heb jij dan momenteel in je Garmin staan?
Ik moest er in de Tireno een paar uitgooien. Dus ik omdat die te vol was. Dus ik weet niet hoeveel erin kunnen, maar ja, hij was dus vol.
Maar het is dus niet dat jij dan zeg maar altijd met dezelfde als jij, ik weet niet welke met bladen jullie dan hebben, als je met een 50 rijdt of met een 54, dat je dan niet altijd dezelfde terugkrijgt?
Nee, als je wisselt niet, nee.
Ja, want dat zou dan dus
moet eigenlijk gewoon iedereen even zeg maar een pool maken van je tandbladen, dat je altijd de goede meters hebt.
Ja,
als ik weer de concurrent wijzer te maken, dan hoef eigenlijk ook weer niet, hè? Die heb je dan redelijk goed op de rit allemaal daar.
Nou, want zou het dan kunnen dat jij met een tandblad rijdt waar een ploeggenoot eerder mee heeft gereden?
Ja.
Ja, dan wordt het wel inderdaad echt een grote lijst met powermeters die dan waar je dan uit kan putten, zeg maar. Oké, interessante vraag van Reinier. Blijkbaar moeten jullie er ook wel goed over nadenken, dus leuk dat we die hebben beantwoord. Nog een luisteraarsvraag van iemand die zich op Instagram snobici.cc noemt. Ik had graag je hele naam genoemd, maar die kon ik nergens vinden. Maar die stelt ook een interessante vraag, namelijk dat de profs er op training altijd uitzien alsof ze het altijd koud hebben, namelijk enorm dik gekleed. Maar tijdens een race lijkt het alsof ze bijna niets aan hebben. En de vraag is dus, hebben jullie het dan niet koud tijdens de race, aangezien jullie met zoveel minder kleren racen dan dat jullie trainen?
Nou ja, tijdens de koers heb ik het minder koud dan met trainen. Nou ja, weet je wat is het verschil met trainen en koers natuurlijk? Koers heb je vaak, dan ga je toch gelijk vanuit de start vaak wat harder. En ik denk ook als de televisie wordt ingeschakeld, dan is vaak die finale al begonnen. En dan kunnen we ook wat kleding al bij de auto's hebben afgegeven. Want ik start vaak wel met een jack, armstukken. Ligt er natuurlijk aan hoe het weer is. En dan net voor die finale gooi je dat allemaal weg. Naar de auto of naar de verzorgers langs de kant. Maar over het algemeen met de koers heb ik wel minder kleding aan dan met trainen. Dan ben ik toch altijd wat iets voorzichtiger dat ik het niet koud wil krijgen.
Ja, wat ook met trainen bijvoorbeeld. Dan, je kan niet even zomaar in de auto om een extra jackie te pakken. Dus als je bijvoorbeeld in de koers wel koud krijgt, dan kan je nog een extra regenjackie of een body, noem het allemaal maar op, kan je wel nog bij de auto halen natuurlijk. Maar als je volgende week in San Remo de start gaat kijken, dan zie je wel dik ingepakte wielrennen.
Oh, mooi. Oké, nou ja, daarover gesproken. Mooi bruggetje naar Karremaar.
Daar komt Dylan van Baarle. Dit is echt een huzarenstukje.
Karremaar. Ik ben blij dat ik het gehaald heb.
Want Dylan, je zei jij gaat Milaan-San Remo niet rijden. Hoe ziet jouw programma er dan wel uit nu, de komende 2 weken?
Ik ben nu dan thuis tot en met donderdag. Dan ga ik samen met Pauline naar Marseille toe, want daar doet zij een autobikewedstrijd. ga kijken. Dat zal waarschijnlijk de enige wedstrijd zijn die ik even ga kunnen bij zijn. Dus op zich is dat wel leuk. En dan ga ik richting België vanaf daar voor de E3-prijs volgende week vrijdag.
Mooi. En dan E3-prijs, dwars door Vlaanderen. Die zit er vlak achteraan volgens mij.
Ja.
Oké. Okay. Mooi. Zin in die Belgische wedstrijden weer?
Ja, nee, zeker. Ik ben met een goed gevoel uit de Tirreno gekomen. En dat was vorig jaar natuurlijk heel anders. Dus ja, ik ga er wel met vertrouwen heen dat het goed gaat komen. En ja, het begint weer. Die kasseienkoersen beginnen echt weer. Hè. Het openingsweekend was natuurlijk super mooi. Maar ja, nu gaat het gewoon om de knikkers. En ja, hopelijk kunnen we daar hetzelfde laten zien als we in het openingsweekend hebben gedaan.
Ja, zou mooi zijn. Wout, wat ga jij rijden de komende weken?
Ik ben ook een weekje thuis en dan vlieg ik zaterdag naar Spanje en dan begint maandag Catalonië.
Oké. Okay.
Dus ja, nou vooral herstellen, een beetje trainen en dan naar Catalonië.
Ja. Ja, lekker. Dus gelijk er een nieuwe etappekoers erachteraan. Dus zeg maar je koersdagen achterstand die je na de Ruta del Sol had opgelopen, die ga je snel wegwerken.
Ja, niet inlopen, want dit was sowieso de planning. Maar ik heb er wel zin in, want ik voelde me in Tirreno, ik was echt heel blij hoe mijn klimbenen waren. Dat ik eigenlijk toch wel elke dag met de beste 10 naar boven kon rijden. Dus in Catalonië ligt me normaal wel wat beter. Dus ik heb er wel, kijk er wel echt naar uit.
Mooi. Ga jij eigenlijk ook klassiekers rijden nog verderop in het voorjaar?
Nee, dit jaar geen. Normaal deed ik altijd wel de Ardennen-klassiekers, maar ja, dit jaar is Giro de grote hoofddoel. Of het grote hoofddoel. En geen klassiekers helaas.
Dus ook Luik-Bastenaken-Luik niet?
Nee, dus hoef ik niet. Kan ik die whisky overslaan? Ja. Nee, ja, ik moet zeggen, ik vind het. Toen ik mijn programma aan het maken was, toen dan pak ik pen en papier en dan ga je even kijken van de datums en alles. En dan denk ik, ja, dan vind ik het toch jammer dat ik ze niet kan rijden. Maar ja, het past gewoon even. Voor de planning, voor de Giro, ja, gaat het gewoon niet.
Nou ja, en je moet er ook meteen staan aan het begin van de Giro. Want voor 8 mei moet je hebben gewonnen om dat record van Daniele Benatti uit de boeken te rijden.
Hey, die zag ik dus nog bij de stad, nog een praatje mee gemaakt. Toen moest ik er eigenlijk niet aan denken.
Oh, ik wou het zeggen. Nu ga je zeggen van, nou ga ik het er even met jou over hebben. Maar
ja, nee,
heb je
nu
dus
je
het
zegt, denk ik. Oh, dat was denk ik 2 dagen geleden, stond hij bij de stad. Zag ze nog wel echt. Die Italianen zijn toch altijd netjes zo verzorgd, hè? Zag ze nog gewoon lekker, hoe zeg je dat? Niet afgetraind uit, maar niet zo heel erg uitgezet, zeg maar. Geswanjeerd.
Mooi. Mooi. Waar heb je het dan met hem over gehad? Hoe kom je dan met Daniele Benatti in gesprek?
Nou, eigenlijk niet zo heel veel. Gewoon even hoe het ging. Want we stonden bij het startpodium en dan stond hij. En toen stond hij met Caruso, ploeggenoot van mij, te praten. Dus gewoon even een handje. Hoe is het? Dit en dat. En dan moet je dat podium op. Moet je even daar intekenen en dan ben je ook weer weg. Het was eigenlijk, dus eigenlijk gewoon even, ja, niet echt een heel gesprek.
Wat me nu te binnen schiet, hè? Want jij hebt natuurlijk een paar keer aangegeven dat je heel graag de combinatie Giro Tour de France zou willen rijden, maar dat je dat het een beetje afhankelijk is van hoe het allemaal loopt en hoe de ploeg ernaar kijkt. Ja. Nu zo naar deze Tirreno, wat krijg jij teruggekoppeld uit vanuit de ploeg? Hoe tevreden zijn ze met jouw niveau en hoe groot is de kans, denk jij, dat je die Tour ook gaat rijden?
Ja, dat is nu nog eigenlijk allemaal veel te vroeg om om daar te over speculeren. Ik denk dat het eigenlijk pas begint in de Giro. Dat ik daar echt pas meer duidelijkheid ga krijgen, denk na anderhalf, twee weken. Dat ze dan kijken, ook natuurlijk met de renners die we hebben, hoe die allemaal gaan, als ze zieken zijn, renners uitvallen, noem maar op. Dus dan ga ik het eigenlijk pas echt weten. Maar ja, ik neem aan dat ze nu wel tevreden zijn over mijn niveau.
Ja, dat lijkt mij ook. Oké, nou, ik ben benieuwd, jongens, hoe dat zich gaat ontwikkelen de komende weken. Ik denk dat we allemaal erg uitkijken naar de Vlaamse klassiekers met Dylan. En zeker als we nu hebben gehoord dat die Vespa's heeft ontbeten in Italië. Ook heel veel zin in Catalonië, waar Wout normaal gesproken dus nog beter gaat zijn dan in de Tirreno. We schrijven het allemaal op. Luisteraar, jullie mogen het allemaal gaan volgen. In ieder geval bedankt dat je ons vandaag, wanneer je ook luistert, hebt gevolgd. En ja, hopelijk tot snel. Zet hem op, jongens.
Dankjewel.
Doei.